is Flevoland met het regionieuws.
Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat het kabinet zich houdt aan een motie van januari 2024, waarin de meerderheid van de Kamer zich uitsprak tegen opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten. Dat werd gisteren duidelijk in een Kamerdebat. Pas eind dit jaar kan er een besluit over het vliegveld worden genomen. Eerst moet worden onderzocht of Lelystad Airport wel voldoet aan de eisen voor een natuurvergunning. Provinciale staten gaan op voorhand akkoord met een bijdrage van 6 miljoen euro voor de ontwikkeling van het mobiliteit- en infrastructuurtestcentrum bij Marknesse. Bedrijven en instellingen gaan daar de komende jaren technologie ontwikkelen voor verschillende vormen van mobiliteit en cybersecurity. Zo is er al een testcentrum voor drones geopend. En inwoners van de Almeerse wijk Oosterwold hebben gisteren bij het stadhuis gedemonstreerd tegen de komst van een McDonald's. Ze zijn bang voor overlast. Ook vinden ze een fastfoodrestaurant niet passen binnen het duurzame karakter van de wijk. De komst van de McDonald's is trouwens nog onzeker. Er ligt een advies bij de gemeente om de omgevingsvergunning in te trekken.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Het is vandaag donderdag 11 september. Flevoland is wakker, goedemorgen. Babbeltruc. Ja, goed.
Ja?
Ja, hoe is het met jou?
Fijn.
Zit je lekker aan de thee?
Ja, ach man, ik heb zo heerlijk genoten gisteren. Was toch een cadeautje, dat weer?
Van het weer. Ja, ja, dat weer was fantastisch. Ja. Ja. Ik ben een wandelingetje gaan maken over de hei, want die staat in bloei op het ogenblik.
Dus oh, wat voor kleuren?
Maar ja, wat denk je van paars?
Oh ja, ook ja.
Een paarse heide. Dus dat is goed. We gaan door met het programma. Babbeltrucs en nepberichtjes. Veel ouderen die trappen erin. Gisteren was er een voorlichtingsbijeenkomst speciaal voor ouderen in Almere buiten. En onze verslaggever Sam Jones die was erbij.
En hoe gaat het woonprogramma Roots in Lelystad eruit zien? Nou, dat hoor en zie je straks in Flevoland is wakker.
Babbeltrucs en nepberichtjes. Veel ouderen die trappen er eigenlijk wel vaker in.
Ja, om ze wegwijs te maken in het woud van cybercriminaliteit werd gisteren op de landelijke actiedag van de politie Midden-Nederland een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in een bejaardenhuis in Almere-Buiten.
Zo'n 25 ouderen kwamen naar de voorlichtingsbijeenkomst over cybercriminaliteit. En ze zeggen zich wel eens onveilig te voelen.
Dat ze thuis, en dat is jaren terug, checks hebben gestolen van iemand die we in huis hadden genomen.
En wie is zus?
Een mevrouw. En zo. En die had noodopvang nodig. En zo. En die beroofde ons toen daarna.
Ze maken zich zorgen en ondernemen actie.
Ik ben zelf heel erg ermee bezig van de beveiliging. Ik heb ook van meerdere bewoners een sleutel. Als er iets aan de hand is, dat ik alle minuut kan komen.
Maar cybercriminaliteit, heeft u daar wel eens mee te maken gehad?
Nee.
Maar die verhalen zijn er wel. Zoals het verhaal van de 84-jarige inwoner van Almere Buiten, vertelt wijkagent Ayan Arguden.
Deze mevrouw werd inderdaad door valse voorwenselen gebeld door een medewerker van de bank. Terwijl het geen medewerker van de bank was. Die zich voordeed als medewerker van de bank. Die kwam dan bij die mevrouw binnen en die heeft toen wat sieraden en geld afhandig gemaakt.
Om ouderen die dit soort ervaringen misschien nog niet hebben meegemaakt te waarschuwen, gaf de politie toch nog enkele tips mee.
Er wordt ook nooit gevraagd om je pinpas op te sturen door een bank. De bank zal altijd opdracht geven. Als je een pinpas vervangen moet worden, knip je oude door in stukken en gooi hem weg.
Het is altijd om te luisteren. Misschien dat het ook iets is om te denken, oh ja, daar moet ik rekening mee houden of wat ook.
Cybercrime lijkt voor veel van deze ouderen nog een beetje een ver van mijn bedshow. Wijkagent Arguden wil de voorlichting de volgende keer iets anders aanpakken.
Bij wat jongere mensen heb ik vaak inderdaad dat ik het doe met een toneelstuk, een stuk acteerwerk inderdaad. Van hoe
misschien moeten jullie dat ook bij ouderen doen.
Dat zou dan ook even de volgende kunnen doen inderdaad, als het dat misschien wat beter overkomt. Maar volgende keer misschien inderdaad met een rollenspel het duidelijker te maken.
Ja, want het verschil tussen gewone criminaliteit en digitale criminaliteit is voor ouderen dus nog niet altijd even duidelijk. Wijkagent Ayan Arguden was dat in de bijdrage van verslaggever Sam Jones. Hoe gaat woonprogramma Roots in Lelystad eruit zien? Hoeveel woningen komen er en om wat voor woningen gaat het dan? En niet onbelangrijk, om welk gebied gaat het nou precies?
Belangstellenden die konden terecht op het stadhuis bij een informatiebijeenkomst. Martin ten Brink van projectontwikkelaar Verwelius, die stond gisteren klaar om alle vragen te beantwoorden.
We gaan een mooie nieuwe wijk maken. We hebben daar een ruimte nu gecreëerd, een omgevingsplan voor 840 woningen maximaal. We mikken daar rond 800 woningen. En dat gaat een variatie zijn van grondgebonden rijwoningen tot een appartement in een goedkope, betaalbare, maar ook vrije sector. Koop, maar daarnaast ook nog eens een keer huur, die wij zelf in portefeuille houden.
De nieuwe woonwijk moet naast scholengemeenschap Porteum komen. Bij Porteum zijn al aardig wat nieuwe woningen gebouwd. Het waren juist die bewoners die de inloopbijeenkomst bezochten.
Mevrouw, wat vindt u van de plannen?
Nou, de plannen zien er op de impressies goed uit. Dus we moeten ook maar gewoon hopen dus dat het straks ook echt zo wordt, hè? Kijk, tekeningen kunnen ze altijd heel mooi maken. Maar nou moet de uitvoering in het echt ook nog gebeuren natuurlijk.
Heel veel gestapelde bouw valt op. Zeker deze flat hier, 23 verdiepingen. Ik denk het hoogste flat van Lelystad. Hoger als Van der Valk, denk ik. Ja. En het zal nog wel een aantal jaren duren, denk ik, dat we zover zijn dat het allemaal gerealiseerd is.
Ik vind het wel een leuk plan. Ik vind ook dat er veel groen tussen zit. En ik zie ook dat de parkeergarages zijn. Dus het is niet wat met kinderen. Voor kinderen is het eigenlijk ook een speelplaats. En dat is heel belangrijk.
Ik vind het er wel heel oké uitzien. En ook veel groen er tussendoor. Ik vind de stenen mooi worden. En ja, het ziet er wel aantrekkelijk uit met van alles, hè? Niet alleen maar hoge gebouwen, maar ook laagbouw er tussendoor. En de parkeergarages er tussendoor. Dus hopelijk weinig blik op de straat. Ik heb er wel vertrouwen in dat het wel een mooie wijk gaat worden.
Het is goed dat Lelystad groeit, zegt een van de bezoekers. En mensen moeten wonen, dus kom erop met die plannen, zei een ander. Maar de woonwijk kan met maximaal 840 woningen ruim 1600 nieuwe bewoners kwijt. Bezoekers roepen de gemeente op om te kijken naar de bereikbaarheid van de wijk.
Die hebben allemaal auto's en het is nu al heel druk op de rotondes bijvoorbeeld. Achter bij de Gamma hebben we al een hele drukke rotonde waar je nu al amper op komt. En ik ben wel heel bang dat dat wel heel druk gaat worden daar.
Als al deze mensen hier wonen, het is nu al een probleem hier met de verkeersafhandeling van de rotonde. Je staat nu al heel veel in de file. Er zal echt wat moeten gebeuren.
Dat ziet u niet in de plannen?
Nee, ik zie totaal geen wijziging. De situatie zoals die hierop staat, is de situatie zoals die nu ook is. En er komen dadelijk 800 woningen. Nou, gemiddeld 2 personen, 3 personen. Nou, hebben allemaal een auto. Moeten 's morgens allemaal naar hun werk. Moeten 's avonds weer terug. Dus dat wordt wel een dingetje, denk ik.
Daar mag de gemeente nog wel naar kijken.
Dat denk ik wel, ja. Ja, ja, ja.
Het gemeentebestuur heeft de plannen van Woonwijk Roots al goedgekeurd. De gemeenteraad bespreekt de plannen in de loop van december. De projectontwikkelaar wil zo snel mogelijk kunnen starten met de bouw.
Nou, wij proberen te starten met bouw nog dit jaar te starten met in ieder geval het voorbereidend werk buiten. Dan gaan we 2026 starten met de bouw van de eerste woningen in fase 1. En dan hopen we dat we eind 2027 al de eerste mensen kunnen laten wonen.
En dat zei projectontwikkelaar Martin ten Brink. De verdachte die werd opgepakt voor de aanslag op de Amerikaanse activist Charlie Kirk is na verhoor weer vrijgelaten. De schutter is dus nog op de vlucht. De 31-jarige Kirk werd gisteren neergeschoten bij een bijeenkomst op een universiteit. Hij had een populaire radioshow, een podcast en voerde campagne voor Trump, zegt correspondent Rudy Bauma.
Heeft Donald Trump ook op zijn evenement als gast gehad, haalde veel jongere stemmen binnen, maar dus wel een controversiële influencer die wars was van woke, Black Lives Matter, een terroristische organisatie noemde. Ook de leugen van Donald Trump volhield dat die verkiezingen van 2020 waren gestolen. Dus iemand met veel politieke tegenstanders op de linkerflank. Maar nogmaals, we weten nog niet wie de dader is, laat staan wat diens motieven waren.
Trump is ontzettend boos over de aanslag.
I'm filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror.
De autoriteiten noemen de aanslag een politieke moord.
Voor het eerst in anderhalf jaar hebben de Britse koning Charles en zijn zoon prins Harry elkaar weer gezien. De twee spraken elkaar niet vanwege een ruzie. Lang duurde de ontmoeting niet, vertelt koningshuisdeskundige Simone Lamain.
Ze zouden 50 minuten samen zijn geweest onder het genot van een kopje thee, volgens Buckingham Palace. Dus ik hoop maar dat dat gesprek een eerste stap is, want er zullen meer stappen nodig zijn. Een eerste stap is om dat geschonden vertrouwen aan beide kanten weer enigszins te herstellen.
Ja, dat zou toch mooi zijn als dat lukt. Hoe verdrietig is dat toch?
Ja, familieruzies.
Ja, dat is, ik vind
komt
het verschrikkelijk.
Vaak voor, komt heel vaak voor.
Ja, maar koning Charles is 76 jaar, heeft kanker. En ja, dat zou toch wel een reden zijn voor Harry om zijn vader weer te zien. Harry en zijn vrouw Meghan Markle namen 5 jaar geleden afstand van het Britse koningshuis. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
In Almere is vandaag de aftrap van een 3 dagen lang triathlonfeest. De Challenge Almere Amsterdam begint vandaag met de wedstrijd voor de jeugd. En verslaggever Han Dijkstra die blikt vooruit.
Zaterdag is het EK over de hele afstand. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een hele marathon hardlopen. De jeugd springt vanmiddag het water in en die afstanden zijn wat korter. Namelijk 400 meter zwemmen, 9 kilometer fietsen en 2 kilometer hardlopen. Floris Tas, ben jij daar klaar voor?
Ja, helemaal. Ik heb er echt zin in. Ja,
waarom heb je er zin in?
Nou, ik heb er hard voor getraind en ik hoop echt gewoon hier mijn afstanden te kunnen verleggen. Dus.
Is het speciaal voor jou dat je zeg maar op waar de grote triathlon wordt gehouden, zaterdag het EK, dat je daar alvast mag lopen?
Ja, het is echt heel leuk. En het gewoon hetzelfde publiek, mensen hier zo en het samen ook te kunnen doen is wel leuk, ja.
Je hoort het op de achtergrond, ze zijn er aan het opbouwen voor die wedstrijd die dan wordt gehouden. Begint het bij jou dan te kriebelen als je dit allemaal ziet, dat het allemaal opgebouwd wordt?
Ja, dat betekent dat alles gewoon goed klaar wordt gezet. Dat ik van start kan gaan. Dus ik hoop echt dat dat gaat lukken.
Jij komt uit de zwemwereld. Je bent een zwemmer, zoals we dat zo mooi noemen. Je gaat nu de 3 sporten doen. Hè? De triathlon natuurlijk. Het fietsen en het hardlopen komt daarbij. Heb je het water gezien van het weerwater? Een beetje groen, hè? Een beetje blauwalig.
Ja, het is niet de beste kwaliteit water. Maar we hebben niet echt een keus. Dus we gaan lekker erin zwemmen.
Nu was er eerst nog dat de mogelijkheid was dat het afgelast zou worden en dat het naar de haven zou worden verplaatst. Dat is dus niet zo. Er kan gezwommen worden. Het is dus veilig en dat is belangrijk, hè?
Ja, veiligheid is altijd belangrijk. En ik vind dat ook wel gewoon een goede keuze. Dus, ja.
Waarom vind je het een goede keuze om het gewoon hier op het weerwater te doen?
Omdat ik ben hier bekend. Het is allemaal hier al opgezet. En dan in de haven verplaatsen ze dan ook weer net iets minder. Dus daarom vind ik het hier ook wel fijn.
Zwemmen is natuurlijk één van de onderdelen. Fietsen en lopen zijn ook heel erg belangrijk tijdens een triathlon. Jij bent een zwemmer. Is dat nou in het voordeel? Volgens mij niet, hè? Je kunt volgens mij beter een betere fietser zijn of een betere hardloper.
Op zo'n korte afstand maakt het niet echt heel veel uit of je een betere zwemmer bent. Maar ik vind zelf dat stel je doet langere afstanden. En het zwemmen gaat echt een heel stuk beter. Kan het best veel uitmaken, ja.
Gaat het gebeuren? Je zat vorig jaar natuurlijk net niet op het podium. Gaat het podium eraan komen?
Ik hoop van wel, ja. Als ik het goed time en alles gewoon goed regel, dan hoop het wel te lukken, ja.
Nou, dat hebben we gisteravond gemist op radio-televisie. Ik zag Hoop Scheffer in Met het oog op morgen. Dat ging over de Russische drones die boven Polen uit de lucht zijn geschoten. Het wordt gezien als de meest serieuze schending van het EU-luchtruim sinds de oorlog in Oekraïne. Een oud-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer vindt dat de NAVO nu zijn tanden moet laten zien.
Je moet daarvoor als NAVO en als Westen escaleren. Dus wat nu moet gebeuren, wat mij betreft, omdat er echt een lijn is overschreden door Poetin. In ieder geval moet de luchtverdediging van de NAVO in Polen aanzienlijk worden opgevoerd. Ik zou me kunnen voorstellen dat de NAVO sneller dan gepland een grote militaire oefening gaat houden in Polen. Met andere woorden, er moet op een gegeven moment worden duidelijk gemaakt aan Poetin. Dit was het.
De Hoop Scheffer die hoopt dat Amerika daaraan meedoet. Maar met Trump aan de macht is hij daar niet zo zeker van.
Het is natuurlijk wel erg belangrijk dat de Verenigde Staten zich daaraan ook committeren. En bereid zijn om daaraan dan mee te doen. Als dat niet zo is, dan komen de Europese bondgenoten in een positie. En dat is een hele lastige, omdat we natuurlijk onze defensie decennia lang verwaarloosd hebben. Dat er politieke steun zou moeten worden gegenereerd om bepaalde maatregelen dan zonder de Verenigde Staten te nemen.
In Pauw en de Wit blikte Sigrid Kaag terug op haar tijd als VN-gezant in Gaza. 1 juli stopte ze en sindsdien is ze wel een beetje aan het bijkomen.
De 18 maanden Gaza voelde als 18 jaar. Omdat het een extreme vorm van leed is voor de gegijzelden en de 2 miljoen Palestijnen. Over het Midden-Oosten vredesproces of nou ja, de afwezigheid daarvan, maar vooral Israël-Palestijnse conflict. Elke keer werd er altijd gezegd, het kan, zal nu niet erger worden. Maar niemand had deze misère, deze catastrofe kunnen bevroeden.
In haar rol als VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza heeft ze maar heel weinig kunnen doen. De situatie is te schrijnend en van wederopbouw is nog geen sprake. Dat wijt ze niet aan de VN of alle betrokken hulporganisaties in het gebied, maar aan de internationale politiek.
Het idiote is dat we hebben alle plannen voor reconstructie, financiering daarvan, die liggen klaar. Die hebben we afgeleverd. Maar het enige ingrediënt wat je nodig hebt uiteindelijk, dat is hetzelfde bij oorlogsvoering als bij vredesprocessen, politieke wil. En dan blijkt dat je inderdaad als internationale gemeenschap uiteindelijk met lege handen staat. Dit wijt ik volledig aan gebrek aan moed, een moreel kompas van lidstaten. Want als je soevereiniteit hebt, kun je handelen.